Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 98, derde vers. Uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24ste hoofdstuk, van vers 13 tot en met 35.
En zie, twee van hen gingen op dien dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden en in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen, en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande, terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samen vergaderd, en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op hun weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Laat ons thans eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop, en de Heere om zijn zegen smeken over bediening van woord en sacrament. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hunt en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden, en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders de heilige geest de enige, en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, wat is het dan een voorrecht, dat gij deze ouders kinderen geschonken hebt. U weet door welke wegen gij uw raad hierin vervuld hebt. Geef u diepe dankbaarheid en hartelijke erkentenis dat ze nu een zaad van u hebben mogen ontvangen om het u weder te geven in de opvoeding. Ach, Heere, wat is het een lief werk wanneer gij met uw heilige geest ons een teder harte schijnt en wij de kinderen mogen zien als kinderen van uw verbond, op te voeden in de wegen des Heren, al is het dan ook dat ze door de doop niet worden wedergeboren, en al is het dan ook dat ze van natuur een hard hart, een stenen hart, een onbekeerd hart omdragen, dan mogen we toch op uw verbond, op dat goddelijk vreeverbond aangaan, en daarop hopende en daarop biddende, de zaligheid afsmeken ook voor onze kinderen, die in uw bloed, Heere Jezus, is teweeggebracht. En die zaligheid die gij beloofd hebt van alle armen en verslagenen van hart, en die voor u woord beven. Heere, gij hebt de moeders als uit de dood wedergebracht, en u mogen ze aan de zijde van een man, met hun kroost, uw vriendelijke gunst, ook in hun gezin aanschouwen. Laat ze er elke dag weer opnieuw bij bepaald worden, wanneer ze hun kinderen voor hun ogen mogen zien, dat het uw kinderen zijn, geschenken van u ontvangen, opdat ze alzo met een hartelijk, met een teder gemoed, hun kinderen in uw vrees onderwijzen zouden. Heere, laat ze dan ook de kracht daarvan bij u mogen zoeken en bij u vinden. Laat ze het bedenken dat gij het gewicht daarvan op hun schouders gelegd hebt. Want ach, wat zal het erg zijn als onze kinderen zouden verloren gaan, mede door onze schuld. Als onze kinderen eenmaal tegen ons zouden getuigen dat we ze niet gewaarschuwd hebben, afgemaand hebben van de zonde, dat we ze misschien met Eli ze nog niet zuur hebben aangezien, als ze allerlei boosheden tegen u bedreven, dat we dan uw heilige wet liever zouden hebben dan ons vlees, om alzo in tedere ootmoed onze kinderen u te bevelen, ze te bestraffen waar het nodig is, maar ze ook heen te lokken, om vergeving, om genade van u te mogen ontvangen, daar waar het te vinden is. Gedenk ook aan onze kinderen, ook die hier vanavond in de kerk zijn, heren, dat ze nog eens opnieuw bij bepaald worden dat ze gedoopt zijn, dat ze maar niet kunnen doen wat ze willen doen, dat ze ook niet kunnen leven zoals de kinderen der heidenen leven, maar dat ze aan u verplicht zijn om naar uw hoofd, als een afgezonderd volk en als afgezonderde kinderen, te leven in het midden van deze wereld, opdat ze hun jonge hartje zouden onderzoeken, of ze reeds een nieuw hartje van u ontvangen hebben, of ze u reeds lief hebben met alles wat in hun is. En heren, zo dan onze kinderen nog tot de slot zou moeten komen dat het nog niet zo is. Zo ze het kwaad en de boosheid in hun hartje bevinden, zo de liefde naar u nog niet in hun harten is uitgestort. Ach, denk dan aan uw verbond, heren. En laat dat uw hart ook in liefde tot onze kinderen ontsteken, opdat ze ook in hun jeugd aan u verbonden zouden worden. Laat dat ons bewaren bij het opklimmen der jaren, waar de verleidingen groter worden en de wereld op allerlei wijze ons tracht af te trekken van de dienst van God, opdat we niet met de veelheid van Israël in de woestijn zouden omkomen, wel uit Egypteland uitgegaan, maar nooit in het land der rusten aangekomen, omdat ze niet geloofd hebben in die God die hun het teken en zegel heeft gegeven van zijn verbond. Heere, laat die ernst op onze zielen wegen, nu er grote stromen gedoopten ook afwijken van uw woord, uw kerk en uw naam en uw dienst terug toekeren en leven naar de begeerte van hun hart in een wereld die ten vure gedoemd is. Doe ons ook dat bedenken als ouders, opdat we opnieuw onze verantwoordelijkheid zouden gevoelen, die we alleen niet kunnen dragen, maar opdat we ook daarin de toegang zouden nemen aan uw troon, om met smekingen ook voor onze kinderen aan uw troon verbonden te mogen zijn. En heren, er zijn hier vanavond wel ouders, die met diepe smart zien hoe dat hun kinderen meer en meer vervreemden van u en van uw dienst. Ach, als ze dan in hun kinderen geen oorzaak meer vinden om te bidden, en in zichzelf geen enkele redenen meer zien waarom hun kinderen zou teruggaan, mogen ze dan ook vanavond nog eens gedenken aan dat eenzijdig genadeverbond, waarin u ongehouden, uit loutere ontferming, aan zondaren gedenken wilt. En u mocht ze daarop bij vernieuwing vastmaken, opdat ze daarop pleitende ook hun afgedwaalde kinderen zouden meetrekken voor uw troon. En als we vanavond bijeengekomen zijn om andermaal uw heerlijk paasevangelie te horen, laat dan ook dat in onze zielen mogen ingaan, opdat er nog bedroefde getroost werden, ellendigen gezegd werd, zie hier is uw God, opdat uw kinderen gesterkt werden in het geloof, opdat er nog vreemdelingen van u tot u zouden komen met smekingen, met geween, misschien met koorden der veroordeling om de hals, maar toch gehoord hebbende dat Israëls koningen goede tierenkoningen zijn, om zich zo door u te laten zalen, om zich door u de weg te laten wijzen naar het eeuwig leven. Heere, wil u ook zijn met al onze zieken, die we in de morgenstond u bevalen, al onze rouwdragende vertroost u ze.
Gedenk aan uw kerk, waar ze ook vergadert. Zegen de arbeiderliefde. Laat ook in deze weken, waarin de oproep is uitgegaan van uw gemeente, om jonge mannen die lust hebben om de Heere te vrezen, ook in het ambtswerk in het midden der gemeente. Ach, Heere, gij mocht nog wegen banen waar wij ze niet zien. Ge mocht er nog roepen die hem plaats schenkt in uw wijngaard, in deze dagen waarin de oogst zo groot is en het aantal arbeiders zo ontstellend weinig, dat we eraan gedenken zouden en dat ook uw kinderen in zonderheid hierom aan uw troon verbonden mochten zijn. Geef ook uw dienstknecht uw licht in deze avondstond om uw woord zo te mogen ontvouwen, dat het gesproken wordt naar de mening van uw geest en naar het hart van Jeruzalem, opdat we zo samen uren zouden ontvangen van u, waarin we gedachtenis mochten houden van uw opstanding, over deze levensvorst, en met al onze kommer en zorg bij u zouden mogen schuilen. Gedenk aan land en volk, aan ons vorstenhuis en aan haar onderdanen, aan onze geliefde vorstin, wij bevelen ze u, aan onze regering ook in deze plaats. Het is alles u bevolen. Wil u het zegenen, o God, wil u hun arbeid zegenen, wil u in uw persoonlijk leven u verheerlijken, en wil u ook in hun ambtelijk leven uw woord schenken als een regel voor hun leven. Laat ons zo samen, met de nood van uw kerk, met de nood van ons land en volk, aan uw troon verbonden doen zijn. Dan zullen we vrezen voor de zonde, maar dan zullen we toch niet wanhopen, want ge zijt een koning. Ge zijt de eerstgeborene uit de doden en ge zijt de overste van alle koningen der aarde. Ge zijt op uw troon gezeten en ge houdt de gouden teugels van het bewind in uw vingeren, Heere Jezus, die uw vriend is. Het zal hem eeuwig welgaan, want gij heerst van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dan mogen het hier zijn, Sion, niemand vraagt naar hem. Maar dan hebt gij gezegd, u een volk te doen overhouden, een ellendig volk, een arm volk, maar die zullen toch op de naam des Heren betrouwen. Laat zo ook onze hoop op u gevestigd zijn, en ons geloof gesterkt worden door de bediening van uw woord. Dit alles smeken we van u. Barmhartige Vader, gedenk aan ons, in de wegneming van al onze zonden, in de uitdelging van al onze overtredingen, door dat bloed van Jezus Christus, wat reinigt van alle zonden. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 21, het derde, vierde en vijfde vers.
geliefden, wij willen andermaal op deze dag het paasevangelie u ontvouwen uit het woord van een tekst die u vindt in Lucas 24, het 32e vers. En zij zeiden tot elkander, en was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. Dit woord spreekt ons van het opgaande licht. Dit opgaande licht, wat de Heere, de verrezen levensvorst, deed schijnen in de harten van twee zijne discipelen, aan wie hij zich bekend maakte ten eerste als de gestorven vriend, ten tweede als een meelevend reisgenoot, ten derde als een welkome gast en ten vierde als de opgestane Heere. Dus deze tekst spreekt ons van het opgaande licht. Dit opgaande licht waarmee de Heere geschenen heeft in het hart van twee van zijn discipelen. Ten eerste als de gestorven vriend. Ten tweede als een meelevend reisgenoot. Ten derde als een welkom gast. En ten vierde als een opgestane Heere. Zo is het licht dus van lieverlee opgegaan, aanlichtende tot de volle dag toe in het hart van deze twee zoekende discipelen van Jezus. Ik weet het wel. Het is een overbekende geschiedenis die onder ons bekend staat als de geschiedenis van de Emmausgangers. En toch een van Gods knechten uit oude dagen heeft eens gezegd: zonder dit verhaal, zonder deze geschiedenis, geen paasfeest. En we begrijpen er iets van, wat hij hiermee bedoelt. En Luther heeft eens gezegd: nog nooit heb ik aan de boom der heilige schrift geschud, of er zijn altijd wel enkele rijpe vruchten afgevallen. En zo is het ook met dit verhaal. Want omdat onze stand en onze verhouding voor God altijd weer door de zonde bedorven wordt, daarom blijft het heerlijke evangelie van Gods opzoekende liefde altijd weer nieuw voor arme zondaar. Kom, trachten we ook vanavond uit dit al oude verhaal nieuwe kracht te putten om onze levensweg voor te gaan met het oog op hem, die dood geweest is, maar nu leeft, en die gekomen is om de treurigen te troosten. Het is juist zo'n geschikte geschiedenis voor de verslagene en voor de bezwaarde harten, want wat de morgen stond voor hen nog verborgen had, dat hebben ze aan de avond van die eerste dag als Gods gaven mogen ontvangen. Twee discipelen, ze verlaten Jeruzalem. Ze kunnen onder die feesthoudende menigte geen adem meer krijgen. Want alle mensen in Jeruzalem, bijna alle mensen in Jeruzalem, vieren feest. Het paasfeest, de heerlijke gedachtenis aan het uitleiden van het volk van Israël achter het bloed uit het diensthuis van Egypteland naar het beloofde land. Maar zij zijn bedroefd. Ze hebben misschien niemand met wie ze spreken kunnen over de dingen die hun hart bekommeren. Ze zijn diep bedroefd. Waarom? Waarom zijn ze in diepe smart? Waarom hebben ze geen feestvreugd in het gaan naar Gods altaar om voor Gods aangezicht te verschijnen op de top van Sion? Daar zijn toch zoveel mensen daar die feest vieren. Ze hebben daar hun broeders, hun vrienden, hun kennissen. Ze hebben daar alle mensen die in zonderheid bij het paasfeest gekomen zijn om aan te bidden voor het aangezicht des Heren die te Sion woont. Ach, al deze mensen kunnen hun niet troosten. En aan al deze feestvreugde hebben ze geen gemeenschap. De wonden in hun hart zijn zo diep. Ze kunnen nog door offeren, nog door het toedienen van allerlei zalven, nog door het vermanen van de priesters en profeten, nog door wat iemand, door wat een mens ook zegt, geheeld worden. Deze wonden kunnen alleen maar geheeld worden door hem, om wie ze deze wonden hebben, namelijk om Jezus wil. Want de smaadheden van degene die hem smaden, die zijn op hem gevallen. En hun hart is gebroken, omdat ze Jezus hebben zien sterven aan een gebroken hart. Hun hart is opengescheurd en het zal nooit meer geheeld worden, tenzij hij, om wiens wil ze weende, hen vertroosten zou. O, het is waar. Het is ook als bij de discipelinnen, die we vanmorgen hebben gadegeslagen op een tocht naar het graf. Daar is ook in deze mensen veel te berispen. Heel veel. Ook voor hun geldt het. Zij hebben wel een liefde tot de persoon van Christus. Maar ze hebben zijn woord vergeten. Precies hetzelfde. En als je dat woord van God gesloten laat, dan kan het nog wel zijn dat er een liefde tot God in je hart is, maar dan word je altijd een dwalend schaap. Dan ga je altijd een bepaalde zijde uit. Of van deze zijde wijk je af, of je wijkt af van deze zijde. Nu, dat maakt niet veel verschil, of dat je nu aan de rechterkant of aan de linkerkant van de weg in de sloot ligt. Maar als je er niet uitgehaald wordt, verdrink je, is niet waar? Dan maakt het niet veel verschil. Dwalende is een dwalende, of dat hij nou zo dwaalt, of dat hij nou daarheen dwaalt. Maar als u de schrift dichtlaat, als u niet let op het woord van de levende God, dan kan het wel zijn dat er genade in uw leven verheerlijkt is, maar dan gaat u toch altijd met mensenwoorden, met overleggingen van mensen, met voorstellingen van mensen op pad, dan raakt u toch de vrede en de gemeenschap en de blijdschap in God kwijt. En zo was het nu ook in het hart van deze twee discipelen. En toch is er iets in hun leven wat ons toch bekoort. Want al is het dan dat ze door hun onverstand, door hun traagheid van hart, van het rechte spoor zijn afgedwaald, ze kunnen toch niet nalaten om over hem, om wie ze bedroefd zijn, over hem, zeg ik, te spreken en om hem te treuren. Dat kunnen ze toch niet nalaten. Dat is toch een schone trek in het hart van deze mensen. Ik heb vanmorgen gezegd, alleen gelovigen missen Jezus. Hier heb je het. Hier heb je twee mensen die om Christus bedroefd zijn, omdat hij van hun zijde is weggenomen. Nee, ze hebben bij al hun teleurstellende ervaringen Christus geen vaarwel gezegd. Zij hebben geen afscheid genomen van de dienst van God. Zij hebben de wereld nog steeds de rug toegekeerd. Ja, juist, omdat ze in het ijdel feestvertoon van de bewoners van Jeruzalem geen vrede hadden, zijn ze in armoede weergekeerd naar Emmaus, naar het plaatsje waar ze woonden en waar ze eindelijk thuis hoorden. Het diepste verdriet in hun leven is dat zij nu hun Jezus kwijt zijn. En ach, nou wilde ik wel. Ik prijs ze hierin niet dat ze het woord vergeten. Maar nou wilde ik wel dat toch alle mensen die hier vanavond in de kerk zijn, in diezelfde gestalte zouden verkeren, voor het eerst of opnieuw. Dat ze schreiende en klagende, dat ze bedroefd en ongelukkig waren, omdat ze Jezus misten. Daar ging het om in hun leven. Daar was hun leed over. Dat was de wond van hun ziel. Zij misten Jezus. Want ze hadden de woorden van Jezus gehoord. En die woorden waren hun zoeter. Zoeter dan ook. Ze hebben ze opgegeven. En ze hebben aan de voeten van Jezus het bekend. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God.
maar ze hebben meer gezegd als dat ze ervaren hebben. Ze hebben meer beleden als dat ze geloofd hebben. Zij konden het niet omvatten in welke weg hij nu de Christus zijn zal. Ze waren wel waar in hun belijdenis ten opzichte van Christus, maar ze waren niet waar in hun belijdenis ten opzichte van zichzelf. Dat gebeurt zo vaak, mijn geliefden. Wanneer God met zijn genade onze ziel naar hem toetrekt, dan is het vaak dat we zeggen, ach Heer, gij zijt mijn deel en gij zijt mijn eeuwig goed. Gij zijt mijn God, ik zal nimmer meer van u afkeer. Ik zal doen wat u behaagt. Ik zal uw waarheid en uw trouw vermelden, meer dan de wijn. Maar als het er dan op aankomt, als we hem moeten gaan beleiden, als we in ons leven voor de keuze geplaatst worden, als verdrukking of vervolging komt, dan schijnt het telkens weer opnieuw dat ons geloof nog maar zo klein is, nog maar zo zwak is. Dan schrompelt vaak onze gulle belijdenis, die we uit hartelijke liefde voor de Heer hebben afgelegd, uit een volvaardig gemoed, ineen. En dan is het ook vaak in ons leven zoals het is bij deze Emmausgangers. Daar is een grote mengeling van hoop en vrees dooreen. Ze weten niet wat ze geloven moeten en ze weten niet wat ze verwerpen moeten. Ze weten niet waar ze op hopen moeten en ze weten niet waar ze niet op hopen mogen. Alles is in hun hart dooreen gemengd. Geloof en hoop en het meeste van alles, dat speelt de boventoon wel in dit ogenblik. Dat is de vrees. De vrees dat het niet waar is. De vrees dat het uit is. De vrees dat het hierbij afgelopen is. De vrees dat hij nooit meer zal terugkomen. En dan anderzijds, dat blijkt straks uit hun gesprekken. Anderzijds, dan is het de hoop, die onverklaarbare hoop. Dat andere in hun hart, wat zegt, het kan niet uit zijn. Het kan niet afgelopen zijn. Dit kan het einde niet zijn. Zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Nu. Zo zijn ze de weg gegaan van Jeruzalem naar Emmaus. Twee van haar gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, ongeveer 2 uur lopen. Welkes naam was Emmaus, of we zullen maar zeggen Emmaus, zo is het onder ons bekend. En zij spraken samen onder elkander van alle deze dingen die er gebeurd waren. Daar hadden ze het hart vol van, en waar het hart vol van is, daar loopt ook de mond van over. Hier in al hun gemis, in al hun nood, ze hebben hem niet doodgezwegen, maar ze zijn over hem blijven spreken. We kunnen dat verstaan, is niet waar? Daar kan nog een bepaalde verademing in liggen, dat hebben u ervaren. Ik noem u maar een natuurlijk voorbeeld. Bijvoorbeeld, u hebt uw man verloren, of uw vrouw, of een kind. En dan kan het zo weldadig zijn, als u nou ook eens met een weduwe kan spreken die precies hetzelfde gevoelt. Of met een weduwnaar, of met een vader, of met een moeder, die dat ook ervaren heeft. Een man verloren, een vrouw verloren, of een kind verloren. En daar hebben u uw kind niet mee terug, maar dan kunt u zo levendig over uw gestorven man spreken, of vrouw of kind. Ja, dan zegt u, en zo was hij, en dat deed hij allemaal voor me, en zo heeft hij geleefd. Dan ziet ge hem als het ware weer voor u staan. Dan ziet ge hem weer thuiskomen. Dan ziet ge hem weer zorgen. Ja, totdat ge zeggen moet, ach ja, maar. En toen is hij gestorven. En toen is hij gestorven. Dat weet u wel. U die daar ervaring van hebt, die weet dat wel. Zo was het nu ook met deze mensen. Ze zijn met hem bezig. Ze spreken met elkaar over hem. Het is geen ogenblik uit hun gedachten. Ze gaan terug bedroefd, bevreesd. Maar toch over hem spreken. Deze dingen lieten hem niet los. Ze waren hier steeds mee bezig. En het geschieden staat er. Terwijl zij het samen spraken en elkander ondervraagden. Let op dat woord. Ondervraagden. Dus de een zei tegen de ander. Zeg Kleopas, want die was de een. Wat zou dat nou toch geweest zijn? Dat hij tot ons gezegd heeft de zoon van David te zijn. En er staat toch in de profeten dat de zoon van David op de troon van David zou zitten tot in eeuwigheid. en dat zijn heerschappij geen einde zal hebben. En dan zeggen ook de anderen, ja Kleopas, ik begrijp het ook niet. Want het feit ligt er toch, we hebben het gezien. We zagen zijn stervend hoofd nederzinken op zijn borst. Hij is toch dood, aan het kruis gestorven, afgenomen en in het graf gelegd. En zo ondervraagden ze elkaar. Zo zei de een, maar begrijp je dat dan? Snap je dan iets van dat? Ja, maar die tekst dan. En datgene wat hij gedaan heeft. En wat hij gesproken heeft. En de verwachting die hij in ons hart gelegd heeft. Zou dat dan allemaal niets geweest zijn? Is dat dan allemaal mensenwerk geweest? En dan komen ze niet uit. Hè? Dan komen ze niet uit. Dan is het zoals ook bij die vrouw. Dan breekt hun verwachtingstuk op die dood. Op dat kruis. Op dat sterven van Christus. Want als profeet hebben ze hem leren kennen. En hebben ze hem leren lief krijgen. En leren waarderen. Die hun de weg naar God wees. Ja was. Die hun de weg der zaligheid verkondigt. Maar dat het nu moest door zijn dood. Door zijn lijden. Door zijn sterven. Nee, dat verstonden ze niet. Dat konden ze ook niet aanvaarden. Dat was zulk een onmogelijkheid voor hen. Omdat ze geen oog hadden voor de gerechtigheid die door hem moest worden aangebracht. Ach, het waren net mensen zoals wij ook zijn in het begin van onze geestelijke levensweg. We wensen van kracht tot kracht voor te gaan met Christus. En dat gaan we ook van kracht tot kracht. Maar daar gaat altijd aan vooraf een ontkracht worden aan onszelf. Een afgebroken worden van onze weg en van onze verwachting. En we gaan wel van kracht tot kracht. Maar niet onze kracht, maar de kracht van die opgestane. De kracht van die behoudende, van die telkens weer onderwijzende profeet en borg. En dat moeten we nu leren. En dat wordt altijd geleerd door een weg van tegenheid. Door een weg van afbraak. Door een weg van droefheid. Dat wordt altijd zo geleerd dat we in de diepten terechtkomen. Want in de diepten daar wordt Christus altijd ontmoet. Altijd. O, let er maar op. Hieraan kunt u de oprechten kennen. Wanneer ze van kracht tot kracht mogen voortgaan. Nee, dat zijn geen mensen die altijd te koop lopen met hetgeen wat ze ervaren hebben. Dat zijn geen mensen die altijd weten, vast weten, voor zichzelf vast weten, kinderen Gods te zijn, die precies weten hoe dat de weg zal gaan en gegaan is. Maar dat zijn mensen voor wie het telkens weer een wonder is, dat ze niet ondergegaan zijn in de diepte van de dood. Voor wie het telkens weer een op het randje af is. Toen dachten ze te vergaan, hier door water en daar door vuur. Maar dan kwam de Christus, dan haalde hij ze weer op. Door zijn beloftenissen, door zijn verschijningen, door het woord zijn er waarheid. O God zal zorgen dat we zoveel druk hebben in ons leven. Dat we alleen op zijn genade leren hopen. Daar zal hij voor zorgen. Hij zal ons net zo lang uit onze krachten uitbreken. Totdat we gaan leren leunen op de kracht van hem. En niets anders meer overhouden dan onze melaatse hand te leggen op het hoofd van het offerdier. Om zo onze schuldenlast hem te bevelen. Maar om nu ook zijn genade zo te mogen ontvangen. Om niet waarop we zalig hopen te worden. Zo was het ook in het leven van deze mensen. Ze gingen hier in de weg naar beneden. De weg van Jeruzalem af, de weg naar beneden, de weg naar de diepten. Zo gingen zij en ze spraken samen en ze overleiden met elkaar, ze ondervraagden elkaar. En nu, terwijl dat ze zo bezig zijn, komt Jezus bij haar. Dat Jezus zelf bij haar kwam en met haar ging. Maar haar ogen werden gehouden dat ze hem niet kende. Dus het zat niet in Jezus dat ze hem niet kende, die is altijd dezelfde. Voor elk mens, voor elke zondaar, altijd dezelfde, die verandert nooit. Gisteren en heden, en tot in eeuwigheid dezelfde. Als we Jezus niet kennen, dan ligt dat niet in hem. Maar dan ligt dat aan ons, aan onze ogen, aan ons ongeloof, aan de ogen van onze ziel. En ze kenden, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Hij zou zo van zachtjes aan, van lieverlee, hun het licht in hun ziel brengen. En hij zeide tot haar, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En ziet gij droevig? Want u ziet wel dat waarom, dat staat hier bij mij tussen twee haakjes. Bij u staat het misschien cursief gedrukt of hoe dan ook. Maar dat waarom, dat staat niet in de grondtekst. Dus er staat eigenlijk, wat redenen zijn dit die gewandelende onder elkander verhandelt. En ziet gij droevig? Dat wil dus zeggen, ziet gedroevig op het paasfeest, terwijl alle mensen blij zijn. Bent u dan droevig? En och, zo bemerkt u dat hij het hart van deze mensen uithaalt. Ja, dat is nu weer het wonder van de verrezene Christus. Hij gaat niet naar Jeruzalem om zich te openbaren aan de groten van het volk, nee. Na zijn opstanding heeft hij zich niet meer vertoond aan de ongelovigen. Dat kon ook niet, want die in de profetische bediening van Christus niet gelooft, die zal nooit de vrucht van zijn priesterlijke bediening kunnen oogsten. Die onder de leraar der gerechtigheid niet buigt, die zal nooit het verzoenend lam aanschouwen. Nooit. Nooit. Daarom na zijn opstanding heeft hij zich alleen vertoond aan degene die in de dagen toen hij zijn profetische bediening verheerlijkte, tot hem gekomen zijn en bij hem gebleven zijn als zijn discipelen. Maar ziet u over wie dat hij zich nu gaat ontfermen? Over een paar arme tobbers die daar op de weg van Jeruzalem naar Emmaus gaan. Moet je denken. Er waren er duizenden in Jeruzalem. En die gaat u nu allemaal voorbij. En u gaat juist deze twee mensen opzoeken. Zie je wel dat het waar is wat hij gezegd heeft? Hij is nabij het hart dat tot hem vlucht. En hij troost het hart. Tot hem zucht en hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Daar heb ik nu. Ik zal mij doen overblijven in ellendig en een arm volk. Daar heb je nu. Daar is Christus nabij. En nu komt hij tot hen en hij spreekt tot hen en ze kennen hem niet. Ze worden al lang uit hem bediend en hun ogen zijn nog voor zijn persoon gesloten. Hij maakt hun harten brandende door het onderwijs wat hij geeft. En ze weten niet dat hij het is. Deze armen, ze zijn wel gelukzalig. Want de Heer heeft de stem van hun geween gehoord. Ach, als hij ze gaat vragen, dan trekt hij daarmee haar harten op. Want hij zegt, wat redenen zijn dit die gewandelende onder elkander verhandelt. En ziet zij droevig, nu hebben ze een gereden aanleiding om te zeggen, ach ja, weet u dat dan niet? Wat er gebeurd is, zijt u alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Dat is ook begrijpelijk. Wanneer een mens om God verlegen raakt, wanneer een zondaar zijn schuld, zijn zonde ziet, wanneer hij ziet de scheiding tussen God en zijn ziel door zijn zonde teweeg gebracht, en wanneer hij daarin ook gelooft dat het alleen maar vrede zijn zal in de gemeenschap met die God tegen wie hij gezondigd heeft, dan kunnen er wel eens tijden in ons leven zijn, dan kunnen we niet begrijpen dat er nog mensen zijn die over andere dingen denken en die over andere dingen spreken. Wanneer we in die tijd verkeren, dat we missen en niet missen kunnen, dat we iets van zijn heerlijkheid aanschouwd hebben, en dat is nu uit ons gezicht, uit ons geloofsveld onttrokken heeft, dan kunnen we niet begrijpen dat er nog een mens op de aarde blij kan zijn zonder God en zonder Jezus. Die waar, dat heb u wel eens ervaren in uw leven, zo u geen vreemdeling zijt van dit leven, het leven van deze Emmausgangers, het leven uit God. En daarom zeggen ze, man, weet je dat niet? Ben je dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Zou je dat niet weten als je daar van Jeruzalem komt, wat deze dagen daarin geschied is? Ach, wat er vandaag gebeurd was, daar hadden ze nog niet veel oog voor. Maar wat er voor gisteren, eergisteren gebeurd is, dat wisten ze wel. En ze dachten dat de hele wereld daar wel mee beroerd zou zijn. Namelijk dat ze de rechtvaardig aan het vloekhout gehangen. Dat konden ze niet klein krijgen. En erger nog, dat hij zich heeft laten kruisigen. Dat konden ze niet begrijpen. Ze zeggen, als Jezus vraagt aan hun, welke? Merk op, de Heer zegt niet, ja, dat weet ik wel. Want dan zou het gesprek natuurlijk een einde genomen hebben. Dan hadden ze hem niks meer te vertellen. De Heer zegt ook niet, nee, daar weet ik niks van. Dan zou de mond der waarheid leugenen gesproken hebben. Dat kan ook niet. Dus het enigste wat Jezus zeggen kon, maar ook het juiste wat hij hier zeggen moest, om hun harten open te halen. Hij zegt, welke? Met andere woorden, vertel er eens wat van. Waar gaat het u om? Wat is de nood van uw leven? En ach, dat is makkelijk genoeg. Voor een bedroefd hart, voor een naar Jezus bedroefd hart, is het makkelijk genoeg om te zeggen waar het aan scheelt. En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken hem. Ja, en dan leven ze weer, hè. Zoals ik straks zei, nu kunnen ze weer even spreken over hun geliefde doden. En hun hart gaat weer gloeien. En ze zeggen, het was Jezus de Nazarener. Het was een profeet van God gezonden, machtig in woorden en in werken. Zouden we hem vergeten? Zouden we hem vergeten? Met wie we 3 jaren gewandeld hebben. Wiens tekenen we aanschouwd hebben. En o, de vlam der liefde slaat er buiten. Totdat ze komen moeten tot dit droevig einde. Waarvan ze zeggen moeten. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods. En hem gekruisigd hebben. En dan daalt hun moed helemaal. Wanneer ze zeggen. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zag. Dan weten ze geen raad meer. Dan stokt hun stem. Dan snikken ze het uit. En we hadden al onze hoop op hem gesteld. En zou nou alles uit zijn? Daar heb je het nou. In een paar woorden hebben ze gezegd waarom dat ze zo bedroefd zijn. O bedroefde van hart. Misschien zijn er vanavond hier ook van de zoon. Die vanmorgen die opgestanen niet gezien hebben. Die vanmorgen met de vrouwen niet getroost geworden zijn. Zou toch zo kunnen zijn. Wel nu voeg u dan ook in gedachten bij deze 2 mensen. En peil uw hart nu eens. Of ook in uw ziel ditzelfde niet leeft. Of u ook niet zeggen moet, ja het is waar. Als ik aan vroeger dagen denk. Als ik erop let. Wat hij tot mijn zielen gezegd heeft, hier in de kerk, of bij me thuis, of op het veld, of waar ik ook was. Als ik eraan denk, hoe dat ik zijn woord toen ik het vond opgegeten heb, hoe dat het me zoeter was als honing, hoe dat ik het overwogen heb, hoe dat ik het bemediteerd heb, hoe dat het mijn leven gaande maakte naar de levende God. Als ik eraan denk, hoe dat ik met mijn droefheid bij hem schuilen mocht, en hoe dat ik ook vertroostingen vond uit de onuitputtelijke bron van zijn getuigenis. Ja, zegt u misschien, toen had ik hoop. En toen had ik moed. En ik dacht niet verre te zijn van het koninkrijk erin. En ik hoopte met hem, met gans Israël, door hem verlost te worden. Maar als ik nou zie wat het in mijn leven geworden is. Wat het met de dienst van God in mijn leven geworden is. Dan kan ik begrijpen dat de Emmausgangers zeggen. Ja, hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? Nu weet ik er geen begin, geen eind meer aan te krijgen. Nu is het afgelopen. Want Jezus Christus is gestorven. En hij was het op wie we onze hoop gevestigd hadden. Hij is van ons heen gegaan. Hij geeft geen enkel teken van leven meer. Ach, arme ziel. Zag u nu toch eens dat die honger en dorst reeds het bewijs is dat Jezus aan uw zijde gaat. Zag u toch eens dat juist dat zoeken naar hem. Dat vragen naar hem. Dat niet te kunnen rusten zonder hem. Dat het bewijs is dat hij de kracht van zijn verhoogde middelaarsbediening in uw harten openbaart. Ge zou nooit meer naar Jezus hongeren. Ge zou nooit meer naar Jezus dorsten. Als Jezus van u geweken was. Dat is het beste bewijs. Dat God de band met u niet verbroken heeft. Dat ge nu als een hongerige en als een dorstige naar zijn gerechtigheid over de wereld gaat. O, zo zijn er nog vele kinderen van God. Als ik ze vraag wat de Heere hier aan deze Emmausgangers vraagt. Waarom ben je treurig?
Dan zeggen ze, ach, omdat ik God moet missen. Omdat alles zo anders gelopen is als dat ik verwacht had. En als ik u dan vraag, heb u dan nimmer een hoop gehad? Dan zegt u ja. Ik heb een hoop gehad op de levende God. Toen hij me ondersteunde door zijn beloftenis. Toen ik mezelf zag in mijn dood en in mijn ellende en in mijn zonde. In mijn kommer en in mijn verdriet. Toen is het woord voor me opengevallen. En toen heb ik hem aanschouwd in zijn woord. En toen heb ik hem geloofd en ik heb mijn hart aan hem gegeven. En ik heb gezegd, gij zijt mijn God, u zal ik eren, verhogen, uwe majesteit. Maar nou zie ik er niks meer van. En nou is alles in het niet terecht gekomen. En nou bemoeit hij zich niet meer met mij. Ach, luister eens. Juist dat u bedroefd zijt naar God, is het werk van deze opgestane levensvorst is waar. Hij kan zich in zijn persoon dan nog een ogenblik voor u verbergen. Maar zijn hart is reeds bereid om u te verlassen. Hij is reeds met u in gesprek. Hij opent reeds uw hart opdat ge hem uw nood zou klagen. Zoals hij hier gedaan heeft. En ze zeggen tegen hem. En wij hoopten dat hij was. Degene die Israël verlossen zou. Ja hoor, dat moogt ge hopen. En ge zult in die hoop niet beschaamd worden. Ook al verbergt hij zijn aangezicht voor u. Die hoop is door God in uw leven gelegd en zal niet beschaamd worden. Alleen, hij gaat die hopen op een andere wijze vervullen als dat u verwachtte. En daarom zijt ge nu zo droevig. Maar zeggen ze verder, doch overneven dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Dat zou natuurlijk voor iemand die van deze zaken helemaal niets afwist, orakeltaal zijn. Want wat heeft nu een vreemdeling verstand van drie dagen, van zoals ze hier zeggen, en overneven dit alles, is het heden de derde dag. Ja, of dat het nu de tiende dag is of de derde dag, dat blijft toch bij een dode Jezus hetzelfde. Nee, voor deze mensen niet. Want al was het dat ze niet steunden op het woord, daar schemerde toch iets van het woord der waarheid, wat uit zijn lippen gegaan was in deze duisternis door. Ze hebben hem toch wel eens gehoord over de derde dag. Ze hebben toch wel eens gehoord dat hij als Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zou zijn. En daarom zeggen ze dat overleven dit alles is het heden de derde dag. Van dat deze dingen geschied zijn. En het is waar. Sommige vrouwen uit ons, die hebben ons ontsteld. Die zijn vroeg in de morgen stond aan het graf geweest. En ze hebben zijn lichaam niet gevonden. Ze zijn gekomen en ze zeiden dat ze een gezicht van engelen gezien hebben. Die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf. En bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Dus ja, 's morgens even was er hoop gegloord in hun hart. Want ze hebben van de mensen gehoord, vrouwen en discipelen, dat ze een gezicht van engelen gezien hebben. Maar ja, wat is nou een boodschap van een mens als je om God verlegen bent, begrijpt u dat? Ach, je zou zeggen, nou, dat mag je dan toch wel eens een keer geloven. Engelen gezien, vrouwen die het verkondigd hebben, discipelen die het zo bevonden, ach. Toch versta ik het. Maar ja, zeggen ze. Maar hem zagen ze niet. En dan kan je engelen gezien hebben. En dan kunnen de mensen het van je geloven. En de mensen kunnen het zeggen dat het voor je is. En ze kunnen als Gods gezanten het zeggen. Dat het voor je is. Maar als je nou Jezus niet ziet. Als je hem nou niet ziet. Ja, en dan snikken ze het uit. Dan sterft hun verwachting weer weg, maar hem zagen ze niet. En daar ging het nu juist om. Ons ook. Ik heb vanmorgen gezegd, weten de engelen ook dat wij Jezus zoeken. De gekruist, weten ze dat in de hemel. En nu vraag ik aan u, is uw ziel niet te troosten met wat de mensen zeggen? Misschien met wat de engelen zeggen? Met wat de discipelen van de Heere Jezus zegt, met wat Gods knechten en Gods kinderen zeggen, is uw ziel daar niet mee te troosten. Alleen dan, wanneer ge hem ziet, en nu bedoel ik natuurlijk niet dat God de boodschap van mij, de boodschap van Gods kinderen, de boodschap van zijn woord, daartoe niet gebruikt, juist wel. Die gebruikt u juist wel om uw Christus te openbaren. Maar ik bedoel dit, dat ge nu niet tevreden en niet verblijd kunt zijn, voordat ge in dat woord, dat ik u spreek, dat Gods kinderen tot u zeggen, dat hierin staat, voordat ge in dat woord de levende Christus ontmoet hebt. En daar gaat het nu om. O, nooit, nooit moogt u rust hebben en nooit moogt u tevreden zijn als u het woord van Christus niet gehoord hebt. Als u die gemeenschap met die opgestane levensvorst niet ervaart, want daar gaat het om. En God zal doorgaan met het kruis op uw schouders te drukken, net zolang totdat ge niets anders meer begeert dan Christus te zien, in wie Gods toren gebroken is, maar die nu ook als die grote hemelborg, als die grote hemeladvocaat, onze verloren zaak, in zijn handen genomen heeft, en hem tot een goed einde gebracht heeft. Nimmer zal er ware rust zijn. Ach, dat hoef ik Gods bekommerd volk niet te zeggen, die echt bekommerd zijn vanwege hun zonde. Die zeggen, ja man, dat gevoel ik wel. Dat weet ik wel. Ik zal op aarde geen vrede meer hebben. Geen echte troost. Geen ware blijdschap. Of ik moet Jezus hebben. Ik moet bij hem schuilen. Ik moet weten dat hij mijn borg is. Dat hij mijn zaligmaker is. Dat hij ook voor mij de dood is ingegaan. O, daar is veel wat aantrekt in het leven van deze mens. Van deze neergebogen zielen. Ze zijn ontwaakt uit hun zondeslaap. Maar ze hebben hierin toch een ernstige bestraffing nodig. Niet dat ze naar Christus begeren. Dat niet. Nee, daar zal de Heere ze in onderwijzen. Dat was een rechte begeerte. Door hemzelf gewerkt. Maar hierin zal Christus ze bestraffen. Dat ze hem niet zagen waar hij te zien was. Want als zij dan niet verder meer kunnen. Als zij dreigen weg te kwijnen van smart. Dan neemt hij, die grote leraar, het woord. Hij laat ze eerst uitspreken. Als die grote pedagoog heeft hij eerst een pad gebaand voor zijn woord. Hij heeft hun harten uitgelokt. En ach, ja, dat is aangenaam. Dat is zoet. Als we ons hart aan hem kwijt kunnen. En we hem alles mogen vertellen wat ons drukt, dan gaat hij spreken. En dan schijnt het wel alsof hij een harde Heer is voor deze twee zoekende discipelen. Maar in werkelijkheid brandt de vlam van liefde in het hart van Jezus veel hoger dan in het hart van deze twee discipelen. Dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Geloofden deze mensen dan niet? Wel ja, natuurlijk. Ze geloofden wel, maar het zat zo oppervlakkig. Ze geloofden zo wel enkele plaatsen uit de Bijbel. Ze geloofden wel, maar ach, ze waren als iemand die zich tevreden stelt met het schuim van de golven. Maar om parelen te vinden, dan moet je in de diepte van het water zijn. En zo was het ook met deze mensen. Ze waren wel tevreden met zo enkele woorden die ze gevonden hadden in de Bijbel en die hun aanstonden. Maar ze hebben geen schrift met schrift vergeleken. Ze hebben de diepte van het woord niet gepeild. En daarom waren ze aan het dwalen gegaan. Ze geloofden Mozes wel en ze geloofden de profeten wel. Maar ze geloofden niet alles wat van hem, Christus, door Mozes en de profeten gezegd was. En dat gaat hij ze nu onderwijzen. Ik heb van een van onze oudvaders gelezen, die op zijn kinderlijk naïeve wijze zegt, ik had graag mijn beste rok ervoor over, zegt hij, om een afschrift te hebben van deze preek van Jezus. En dat geloof ik. En toch weten we wel zo ongeveer wat Jezus gezegd heeft. Hij heeft uit Mozes en de profeten zichzelf geopenbaard, zoals hij het gedaan heeft aan Nicodemus, toen hij tot hem gesproken heeft van die slang, weet u wel,
die door Mozes in de woestijn verhoogd moest worden, zo moest de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo heeft Jezus ze onderwezen uit Mozes en de profeten, en hij heeft al de plaatsen naar voren gebracht, die henen wezen naar het Lam Gods, dat voor de zonde der wereld sterven moest. Hij heeft ze geleid naar de altaar, hij heeft ze heen gebracht naar het binnenste van het heiligdom. Hij heeft ze getoond het werk van de hoge priester en van de andere priesters. Hij heeft ze geleid naar de profetieën van de andere profeten die verkondigd hadden dat hij komen moest. Hij heeft ze onderwezen uit Jesaja 53. O Jezus zal het zeker niet overgeslagen hebben. En terwijl dat ze nu op de schrift geletten, op het totale woord van God geletten, gaat hun hart branden. Ze krijgen weer moed. Ze krijgen weer hoop. Zou het dan toch waar zijn? O, ik heb vanmorgen gezegd, als we ook op die delen van de Bijbel wat meer zouden letten, die spreken over ons kruisdragen, over ons sterven achter hem, met hem. We zouden niet zo dikwijls ongetroost door dit leven gaan. En daarin gaat hij nu deze discipelen onderwijs. En nu begint hun hart te branden. Nu krijgen ze weer moed en hoop. Ach, dat gebeurt ons ook wel eens. Wanneer we niet meer uit kunnen komen. Wanneer de weg zo toegesloten schijnt. Wanneer alles zo tam, zo leeg, zo dor, zo koud, zo hol is van binnen. Dan gaan we soms zomaar aan het bidden. We kunnen het niet meer uithouden zonder God en we zien God niet. En dan ineens, dan opent God de schrift voor ons. Of we komen soms hier in zijn huis zonder moed en zonder hoop en we zetten ons neer. En nou ja, het is nou eenmaal zondag en we gaan naar de kerk, maar veel moed hebben we niet op. Veel hoop hebben we niet op. De wegen zijn toegesloten. En daar zie je plotseling, dan komt Jezus met de bediening van zijn geest. En dan gaat hij ons onderwijzen dat we geen vreemde weg gaan. Dat het zo moest. Dan gaat hij ons onderwijzen dat we nu al zo op weg zijn naar Jeruzalem. Dan gaat hij ze onderwijzen dat die Christus nu al zo moest lijden en sterven. Dat het niet anders kon. Vanwege Gods gerechtigheid kon het niet anders. Want hoe zal anders de toren Gods geblust worden? Hoe zou de gramschap des Heren gestild worden? Het kon niet anders voor Christus. Want hoe zou hij anders zijn bruid als een wettig eigendom krijgen, indien hij niet eerst aan de gehoorzaamheid voldaan had, die hij beloofd had in de raad des vredes aan de Vader. Maar de Christus moest ook al deze dingen lijden, om onzentwil. Want wie zou ooit tot God kunnen genaden? Wie zou in de gemeenschap met God kunnen komen? Dat gevoelt u toch wel. Gij die door de Heilige Geest bearbeid wordt, gevoelt het toch wel. Dat uw gerechtigheden tekort zijn om voor Gods aangezicht te verschijnen. Wel nu moest de Christus niet al deze dingen lijden. En moest ge hem daarin niet volgen. Hem niet volgen in zijn vernedering. Moest ge niet ontkleed aan uw schande ontdekt worden. Moest ge niet ontlast van het pak wat ge droeg. Moest ge niet ontgrond van de gerechtigheid waarop ge hoopte. Achter hem aan in het middendal gebracht worden. Want daar is de gemeenschap met hem. Zo dat heeft hij ze onderwezen. En terwijl dat hij ze onderwijst, komen ze zo bij hun woning. Het is al bij de avond. De dag is reeds gedaald. Nu zal hij ze nog eenmaal beproeven. Wat zal hij doen? Wat zullen zij doen? Zullen ze met hetgene wat hij hun verkondigd heeft genoegen nemen? Of zullen ze hem vragen binnen te komen? Ja, zo beproeft God de zijne. Zullen ze genoeg hebben aan het woord? Genoeg hebben aan die belofte? Genoeg hebben aan die verklaring van het woord? Of zullen ze hem vasthouden totdat hij zichzelf aan hun openbaart? Als de verrezen levensvorst, hij beproeft ze. Hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. Hij wilde afscheid nemen, hij stak ze de hand reeds toe. Maar o, dat brandende hart vanwege zijn woorden, die mond der waarheid kunnen ze niet missen. En ze zeggen, nee, doe dat niet. Doe dat niet, kom tot ons in. Wij hebben eten en slaapplaats genoeg. En zie eens, de duisternis bedekt reeds het veld. Het is bij de avond en de dag is gedaan. O ja hoor, dat wil Jezus graag. Hier wachtte hij op. O geloof maar dat het hart van de borg met onstuimige drift ontstoken was, naar deze twee dwalende zondaren, veel erger nog, als dat zij naar Christus verlangen. Dat is nog zo. De Heere hoort uw gebed toch zo graag. Hij wil toch zo graag dat ge smeekt aan zijn troon, dat ge hem vasthoudt op zijn woord, dat ge niet genoeg hebt aan wat voorbijgaande indruk, maar dat ge zeggen zult: Heere, kom tot ons in. Kom tot ons in, want het is bij de avond. En de dag is gedaald, blijf toch bij ons. Dat wil de Heer, dat heeft hij graag. Daar staat hij op te wachten, want dat is zijn werk. Dat is het kroonrecht van de verhoogde levensvorst, om zondaren de weg tot God te zijn. Dat heeft hij graag. Wilt u daarin gaan denken? Als u zo bidt, dan vermoeit u hem niet met zijn woorden. Met uw woorden. Als u zo smeekt, dan zijt u hem niet tot een last. Maar dat heeft hij graag. Daar zegt hij van: gij hebt mij het hart genomen. O zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen. Met één van uw ogen. Met een keten van uw hals. Dat wil zeggen, als je maar half naar Jezus kijkt, dan komt hij al helemaal bij je binnen. Zo staat hij te wachten om zondaren genadig te zijn. Zo vloeit zijn hart over van goddelijke ontferming en mededogen om zulke hulpelozen de weg des levens te zijn. En zie, wanneer hij dan tot hun inkwam, en zij dwongen hem, wanneer hij dan tot hun inging, om met haar te blijven staan. Ja, waar Christus zo komt, daar blijft hij altijd. Ook al gaat hij straks uit hun gezicht weer weg, dan hebben ze hem ontvangen door het geloof en blijft hij bij hem. En het geschieden als hij met haar aan zat, dat hij het brood nam en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het haar. En haar ogen werden geopend. En zij kende hem. En hij kwam weg uit haar gezicht. Dus wat doet hij? Hij gaat mee naar binnen. En hij neemt plaats aan het hoofd van de tafel. Hij neemt daar wat voor hem gelegde broodkoeken en die breekt hij. En die zegent hij in de naam zijns vaders. En op het ogenblik dat hij ze de stukken brood overreikt, opdat ze daarvan eten zouden, worden hun ogen geopend. Die ogen die gehouden waren dat ze niet kenden, die worden geopend. En daar zien ze Jezus. Hij was al lang bij hen. Maar nou zien ze pas. O, ik geloof dat ze niet veel gegeten zullen hebben. Nee, dat denk ik niet. Hun keel zal de spijzen niet hebben doorgelacht. Van verwondering. Van blijdschap. Van innige dankbaarheid. Hij leeft. Hij de hoop Israël. Die Israël verlossen zal. En hij is tot hun gekomen. Tot hen. Dat hadden ze nooit kunnen denken. Al dat hij zich in Jeruzalem vertoond had. Ze zouden het misschien nog geloofd hebben. Maar dat hij nou tot hen gekomen was. Tot deze twee arme zonen. Dat wordt altijd weer de persoonlijke ervaring. Maar ook het persoonlijke wonder van elk hart wat naar God schrijft. Als hij zich openbaart in de tekenen waarin hij zich openbaart. In de tekenen van de bediening van het avondmaal. Van de heilige doop. In de prediking van zijn woord. Als hij zich openbaart in ons gebedsleven. In onze stille meditaties met hem. Dan blijft het altijd weer datzelfde wonder. O God, geleefd. Geleefd ook voor mij. Ach, zeggen ze. Nou begrijpen we pas wat er gebeurd is op de weg toen we zo droevig waren. Maar toen, ondanks dat alles. En ze zeiden tot elkander. Er was ons hart niet brandende in ons. Als hij tot ons sprak op de weg. En als hij ons de schriften opende. Hun harten hebben gebrand. En hier hebben ze hem omhelst. Door het geloof. En nu mogen hij uit hun gezicht verdwenen zijn. Maar hij leeft. Hij is ingekomen om bij hen te blijven. En hij vertrekt nooit meer uit hun harten weg. Wat hebben ze gedaan? Nu zijn ze haastelijk heen gegaan. Naar de broeders te Jeruzalem. Dat moesten ze weten. Want die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Ze is als de zalf van Aarons hoofd gedrogen, die baard en klederzoom doortrekt. Dat kun je niet voor jezelf alleen hebben. Als je dacht dat hij dood was, dat je hem nooit meer ontmoeten zou, dat hij nooit meer naar je zou omzien. En hij komt dan, door de bediening van zijn woord, als die gezegende koning. Hij komt dan inrijden op het woord zijner majesteit, tot je bedroefde en verslagen had. Ach, dan word je een prediker van Gods genade, al bij een vrouw, al bij een kind. Dan ga je uitroepen aan alle broeders die te Jeruzalem op zijn komst wachten dat hij leeft. Leeft voor alle arme tobbers. Leeft voor alle ongelukkigen die niet tevreden zijn en niet te troosten zijn dan met Jezus alleen. Nu kom, is dat ook de behoefte van uw hart aan de avond van deze eerste paasdag? Is dat ook uitzien van uw ziel? Kunt ge met deze Emmausgangers verder reizen? Verstaat ge wat er in hun harten leeft? Begrijpt u waarom ze zo bedroefd waren? Nu is het ook zo. De hele wereld viert feest. Ieder op zijn eigen wijze. Maar de meeste zonder Jezus. Feest misschien nog wel hun offers brengen. Misschien nog wel naar de kerk gaan. Met de vrome Israëlieten te Jeruzalem. Maar dan toch, terwijl ze even tevoren de Zoon van God, het Lam Gods, aan het kruis gehecht hebben. Ach, u voelt het in uw harten. Die feestvreugde kan uw ziel niet meer vermaken. Ofwel soms. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen. Dat gezegd, ach, die paar dagen zijn gelukkig voor mij. Nu heb ik vrij. Nu kan ik me vermaken in hetgeen wat ik wil. Die tijd kan ik voor mezelf besteden. Gelukkig. Het zou kunnen zijn dat u blij was met de wereld zonder Jezus. Maar wat zijt u dan ongelukkig? Want dan predikt het paasfeest u, uw ondergang die zeer nabij is. Dan predikt het paasfeest u, dat onder de voeten van deze opgestane levensvorst welhaast zult vertreden worden. Als ge niet naar Jezus hongert, niet naar zijn gerechtigheid dorst, dan zijt ge de ongelukkigste van de mensen. Dan moogt u op de aarde veel hebben, maar u moet straks van de aarde scheiden en alles achterlaten. En voor het aangezicht van deze koning verschijnen, die alleen maar komen wil in het hart van de zulken, die bedroefd zijn om hem. Kom, als uw leven nog buiten God en buiten Christus is, als uw leven nog zonder dit verlangen voortgaat, laat ik u dan nog eenmaal mogen vermanen op deze dag zo niet verder te gaan. Maar buig dan vanavond uw knieën voor God en zeg dan, o God, nu is het wel paasfeest, maar u, die levende paaskoning, begeer ik niet eens te dienen. Nu ben ik zo arm door de zonde, Heere God, dat ik begeer te leven van hetgeen wat van deze wereld is. O God, gij die het hart van de koningen zelfs in uw hand heeft, o bekeer ook mijn hart, opdat ik geen vreugde meer hebben zou in mijn leven, voor ik de gemeenschap met u gevonden had. In uw dood, levende Christus, kom verachter om. Dat wil God hebben. Zulke vragers die hem daarom smeken, die zal hij zijn geest geven, dat heeft hij beloofd. Die zal de Vader bidden om brood, want dat is brood. Die zal die geen steen geven. Die hem zo om een vis bidden, die zal die geen slang geven. Die hem zo om een ei bidden, die zal die geen schorpioen geven. Die zal die zijn geest geven. En die Heilige Geest, die zal uw recht bekommerd maken naar God. Amen.
Heren, op uw woord gaat de mensheid uiteen in de kerk en buiten de kerk. Dat we de rekening mochten opmaken, opdat we het weten zouden aan welke kant we staan. En heren, als we dan nog op een schadelijke weg zijn, ach, leid ons dan op de eeuwige weg. En mogen we onze voeten door uw genade gezet hebben op het smalle pad. Houd u ons staande, alleen kan ik niet verder. Wees u onze leidsman, gaat u ons voor. Troost u ons in alle smart. Wil u die hemelpoort voor ons doen opengaan. In de ontsluiting van uw heerlijke beloftenissen, die vast en zeker zijn in het kruis van Golgotha. gewaarmerkt in uw doorboorde handen. O dierbaar kind, lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, opdat we zo strijdend mogen ingaan en eenmaal voor uw aangezicht in gerechtigheid verschijnen mogen. Wil u uw woord zegenen in ons aller hart tot bekering en tot versterking, tot roem van uw naam, die heerlijk is. Amen. En de slotzang der gemeente is uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.